Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkenraad heb ik de volgende mededelingen. Met grote dankbaarheid mogen wij u melden dat de heer M. Heuvelman uit Zuidland zijn benoeming als ouderling en de heer L.J. Bontebal uit Vierpolders zijn benoeming als diaken, dat ze beiden hun ambt hebben aanvaard. De heer W.J. van Hemert uit Zuidland kon zijn benoeming als kerkvoogd niet aanvaarden en we hopen dat de heer rust en zegen geeft op zijn beslissing. Op dinsdagavond is er gebedskring, op woensdagmiddag is de Vijfkleurenclub, op vrijdagavond is er tienerclub en op zaterdagavond is er de kampvuuravond voor de mannen van de gemeente. Dan is er vanmorgen afgekondigd dat de kopij voor de kerkbode deze week ingeleverd kan worden. Dat kan wel, maar de deadline is niet aanstaande zaterdag. Dat is pas volgende week zaterdag. Dus dat is een foutje van de scriba. Maar de kerkbode is dus niet voor aanstaande week, maar die week erop. U mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij en de tweede voor de diaconie, de derde voor de verwarming. En de opbrengst van de dankdagcollecte is het mooie bedrag van 4584,35 €. Na de heren zeggen we u dank voor de gaven. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. En in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan vanavond verder met zondag 23 van de catechismus. In het kader van Sola Fide, door het geloof alleen. We gaan zingen van Psalm 27, het vierde vers. Psalm 27, vers 4. God zal mijn hoofd nu boven vijandsbende verhogen. En dies wil ik met blij geschal in zijn tent het offer opwaarts zenden. Psalm 27, vers 4. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 31, het 17e vers. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 31 vers 17, nadat we het geloof beleden hebben met de geloofsbelijdenis van Nicea. En een ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en alle onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, door wie alle dingen gemaakt zijn. Geboren is Hij niet gemaakt en van hetzelfde wezen met de Vader, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader, en Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Voordat we onze Bijbels samen openen, willen we eerst de Heere vragen om zijn zegen. We willen voorbeden doen voor mevrouw Adrie het Lam. Zij ligt nog steeds in Dirksland op de intensive care. En er zijn nog grote zorgen over haar gezondheid. Het is kantelpunt, het wordt erop of eronder. Ze heeft nu dialyseapparatuur gekregen, omdat haar nieren het ook niet goed meer doen. We willen haar aanbevelen aan de troon der genade. Aanstaande dinsdag, daar willen we voorbeden voor doen, wordt mevrouw W.C. Kramp opgenomen in het Erasmus MC om geopereerd te worden aan een nekhernia. En we willen ook voorbeden doen voor de broeders die benoemd zijn en die hun ambt aanvaard hebben of die daarvoor bedankt hebben. Laten we samen bidden, gemeente. Heere, u brengt ons op deze avond opnieuw in uw huis. En uw woord mag zo weer opengaan en u heeft ons weer veel te vertellen. En daar danken wij u voor. Wij danken u dat wij een Bijbel hebben en dat we die Bijbel kunnen openen. En dat wij in die Bijbel mogen lezen. Lezen de woorden die de profeten en die de apostelen voor ons hebben opgeschreven. Eeuwenoude woorden zijn het, Heere. En ze zijn niet eens in onze taal opgeschreven. Maar naarmate de eeuwen vorderden is dat woord telkens weer bewaard gebleven. En is het ook vertaald in het Nederlands en mogen wij het zo gaan lezen. Dat is een wonder, heren. Een groot wonder. Er is geen ander boek op de wereld wat al zo lang meegaat en waar zoveel kopieën van gemaakt zijn als de Bijbel. Het woord van God. Heren, daar hebt u zelf voor gezorgd dat dat woord over de aarde rondgaat. Dat dat gepreekt wordt en dat mensen het mogen meenemen naar de kerk of waar ze ook heen gaan. Dat het thuis geopend mag worden. Ja, en nu ook hier vanavond weer. Maar heren, we moeten nu ook eerlijk zeggen dat als wij dat woord met ons eigen verstand gaan lezen, dan kunnen we daar ook zo gemakkelijk in vastlopen. Dan zijn dat dingen die soms moeilijk te verstaan zijn. Dat ligt niet aan de Bijbel, heren. Maar dat ligt aan ons. Omdat ons verstand van nature verduisterd is. Omdat ons denken door de zondeval helemaal verdraaid is geworden. En daarom bidden we u om het licht van de Heilige Geest. Dat die, zoals het licht hier in de kerk op de bladzijden van de Bijbel straalt, dat uw Heilige Geest als het ware op ons straalt, op onze gedachten, zodat we kunnen begrijpen waarom het gaat. Want heren, als het gaat om de rechtvaardigmaking door het geloof, dan is dat een hele mond vol. Maar dan is het zo belangrijk dat we dat allemaal begrijpen en omhelzen. En heren, dat is mijn gebed vanavond, dat u mij helpt om die moeilijke dingen, wat moeilijk klinkt, eenvoudig uit te leggen. Opdat we allemaal zullen begrijpen dat dat wonderlijke evangelie, dat u door het geloof alleen, sola fide, in Christus alleen, solus Christus, dat u ons daardoor zalig maakt, dat u ons redt. Dat u ons redt van het oordeel en overplaatst van het rijk van de duisternis in het koninkrijk van het licht. Heren, zo dragen we dat aan u op, het lezen van uw woord, het preken van uw woord, het luisteren ernaar en alles wat de bediening van het woord moet ondersteunen. Ja, heren, en dan hebben we ook de zorgen van de gemeente die we aan u opdragen. De zorgen rondom zuster Adrie het Lam. Voor sommigen zullen zich afvragen wie was dat ook alweer, want ze is al een tijd niet in de kerk geweest. Maar heren, u kent haar wel, u kent haar bij name en u ziet haar ook op dit ogenblik. U weet, heren, hoe anderhalve week geleden haar leven zo stilgezet is door die hartstilstanden. En dat het nu te vrezen is voor haar leven. Dat het erop of eronder is. Dat het een kantelpunt is, wordt het leven en herstellen of wordt het sterven en u ontmoeten. Heren, dan bidden we u dat uw wil ook voor haar leven geschieden. Ja, heren, zoals haar zus het van de week ook zei, dat ze bewaard en gespaard mogen blijven voor de keuze, maar dat u de keuze maakt of het leven of sterven wordt. Ja, heren, zie haar aan in genade. We bidden u menselijkerwijs, geeft u nog een wonder, geeft u herstel. Maar als het anders is, heren, wil het dan. Wil dan de poorten van de hemel voor haar openen en haar ontvangen in uw eeuwige heerlijkheid. Door het geloof in Jezus Christus, op wie zij gehoopt heeft. Heren, we bidden nu voor mevrouw Kramp. Als zij wordt opgenomen in het Erasmus vanwege de nekhernia. Heren, geef toch dat u de hand van de chirurg leidt. Opdat die behandeling zal slagen en ze ook snel weer meer kan doen met haar nek en haar lichaam. En dat de pijn ook zal verminderen. Heren, we bidden u en we danken u. We danken u vooral dat twee broeders, Marinus en Leen-Jan, hun ambt hebben mogen aanvaarden. Heren, dat is niet niks. Want ze zijn zich allebei bewust dat ze ergens toe geroepen zijn wat ze in zichzelf niet kunnen volbrengen. En heren, als het van ons afhangt, waar zouden we dan zijn? Maar u die roept, is toch ook getrouw. En we bidden u dat ze zich door die trouw van u omgeven mogen weten. Dat als ze ergens heen gaan op huisbezoek of een taak hebben te volbrengen die moeilijk is, dat ze mogen weten dat ze er niet alleen voor staan, maar dat u met ze meegaat. Ja, heren, zo hebt u dat ook telkens weer betoond, ook in de afgelopen jaren. Dat ik hier ook in de gemeente mag dienen, dat we het als kerkenraad telkens weer ervaren hebben. U bent erbij, met al die dingen die op ons afkomen. Als wij geen wijsheid hadden, gaf u het. Als we geen krachten hadden, gaf u het opnieuw. Ja, heren, u gaf alles wat nodig is. En zo mogen we ook deze broeders aan u opdragen. Heren, we danken u ook voor Wijnand, dat hij ook zijn gaven mag inzetten in de gemeente als koster en andere taken die hij op de achtergrond mag uitvoeren. Heren, hij had geen vrijmoedigheid om de kerkvoogdij, die taak erbij te aanvaarden. En u weet ook, het had niet met onwelwillendheid te maken, maar met de gave dat de financiën niet iets zijn waar zijn gaven liggen. Ach, heren, we willen u bidden dat hij rust en vrede op dit besluit mag hebben en met vreugde mag blijven dienen in alles waar u hem ook hier in de gemeente toe roept, samen met zijn vrouw en zijn gezin. Ja, heren, we danken u voor ieder die een taak heeft en een taak op zich neemt in de gemeente. En dat kunnen taken zijn op de voorgrond, maar ook taken op de achtergrond. Misschien taken die niemand ziet, waar niemand benul van heeft. Maar u ziet het wel. En heren, dan mogen we toch ook het loon in de hemelen verwachten van u. We bidden u dat we zo als met gemeente als geheel ieder zo een taak mag hebben. Tot opbouw van uw koninkrijk. Opdat de gemeente hier ter plaatse mag groeien en mag bloeien. Ja, heren, zo dragen wij alles aan u op. Geef ons een heerlijk uur onder een geopende hemel, dat we het mogen ervaren. Dat het niet een dominee is die tot ons spreekt, maar dat het de Heere zelf is die zijn woord tot ons wil richten. Dat alles bidden we u in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen met elkaar onze Bijbel in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 1, en daarvan lezen we allereerst vers 16 en 17 en daarna gaan we lezen Romeinen 3, een aantal versen. Maar eerst Romeinen 1, vers 16 en 17. Dat zijn de versen die zo belangrijk zijn geweest in het leven van Maarten Luther. En daar zullen we in de preek ook op terugkomen. Hij heeft daar een grote ontdekking in gedaan. En het gebed is dat wij die ontdekking ook mogen doen. Romeinen 1 vers 16 en 17. Daar zegt Paulus tegen de gemeente van Rome en ook tegen ons: want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, de heiden. Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde, dat wil zeggen, dat wordt in het evangelie geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dan Romeinen 3, vanaf vers 19. Tot en met vers 24. Daar wordt die gedachte, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, als het ware verder uitgewerkt. Romeinen 3 vanaf vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Omdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis van de zonde. Maar nu is de gerechtigheid of rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want zij alle hebben gezondigd en derven en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Tot zover de schriftlezingen. Wij gaan met elkaar zingen, gemeente van Psalm 71, de versen 14, 15, 17 en 18. Psalm 71, 14, 15, 17 en 18. Aan de orde is vanavond Heidelbergse Catechismus, zondag 23. En dat willen we met elkaar ook lezen. De Heidelbergse Catechismus, zondag 23. Daar wordt gevraagd, maar wat baat het u nu? Dan horen, wat heb je er nou aan dat u dit alles gelooft? En het antwoord is dan dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe bent u dan rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Zo dat al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen alle geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, dat nochtans God zonder enige verdiensten van mijn kant uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, al had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof aangenaam ben voor God, maar daarom dat alleen de genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover de catechismus. Gemeente, twee weken geleden heb ik gezegd dat ik drie keer over sola fide met u wil hebben. De eerste keer ging het over hoe belangrijk sola fide is. De tweede keer over de ontdekking van sola fide door die gans en die zwaan. En de derde keer vandaag de betekenis van sola fide, door het geloof alleen. Dus het thema vanavond is de betekenis van sola fide, door het geloof alleen. En daar gaan we allereerst naar kijken in Luthers leven. In de tweede plaats in Romeinen 1. En in de derde plaats in ons leven. De betekenis van sola fide in Luthers leven, in Romeinen 1 en in ons leven. Dus allereerst in Luthers leven. Net als de vorige keren wil ik eerst een ogenblik met u nadenken over Luthers leven. Ja, voor de mensen thuis, daar gaan een paar mensen weg. Dus vandaar dat het even onrustig is in de kerk. In Luthers leven, sola fide in Luthers leven. Net als de vorige keren nadenken over Luthers leven. En dan doe ik dat niet vanwege Luther zelf, maar omdat Maarten Luther een bijzondere ontdekking deed in zijn leven. De ontdekking van sola fide, door het geloof alleen. En dat is heel leerzaam voor ons, want die ontdekking in zijn leven zette voor Luther alles op zijn kop. En dat was wel zo overduidelijk, dat eigenlijk zijn leven ook een heel duidelijk voorbeeld is van iemand die het evangelie ineens gaat begrijpen en gaat aannemen. En daarom wil ik toch nog een keer vandaag voor het laatst voorlopig bij Luther ook stilstaan in zijn leven. Want door die ontdekking, dat hij het evangelie echt ging ontdekken, werd de God die hij eerst zo haatte, ging hij die God liefhebben. En in plaats dat hij, zoals hij dat voorheen deed, God ging dienen uit angst, ging hij de Heere dienen uit liefde. Want sola fide, door het geloof alleen, dat brengt ons bij het hart van het evangelie. En wat is het hart van het evangelie? Dat door het geloof alleen, in Jezus Christus alleen je gered wordt. En mijn gebed vanavond is dat we ook allemaal daar gebracht worden, bij die kern van het evangelie, het geloof in Jezus Christus. En als je tot die ontdekking komt, wat Jezus voor je gedaan heeft, dan verandert je leven. Dan zet dat je leven op zijn kop, net als bij Maarten Luther. De Heere leidde zijn levensweg zo. Dat is ook altijd bijzonder om te zien hoe de Heere een levensweg van iemand leidt, dat hij tot die ontdekking kwam. We hebben het gezien in 1505, hoe hij de Heere Luther riep. Er was een heel heftige gebeurtenis in zijn leven, die onweersbui, waardoor de koers van zijn leven volkomen veranderde. Hij was een student in de rechten en hij had een glansvolle carrière voor ogen en in het vooruitzicht als advocaat. Maar God zette er daar in die ene onweersbui waar hij zo bang was, zette God er een streep doorheen. Luther werd monnik, hij ging het klooster in, hij ging naar Erfurt bij het klooster van de Augustijnen. Dat is het meest nauwgezette klooster wat je kon hebben. Dat klooster van de Augustijnen. Heel strikt leven had je daar. Op tijd naar de mis, vroeg op. En biechten en gebeden verschillende keren op een dag opzeggen. De stilte zoeken. Alles om God te behagen. Alles om God tevreden te stellen in zijn leven. Maar Luther vond geen rust. Hij werd bijna gek daar. Want hij had zo'n strikt geweten, dat elke dag kwam die biechten bij zijn biechtvader. En waar anderen van zijn collega's daar in het klooster na 10 minuten klaar waren, daar kon Luther een half uur, een uur, soms wel 6 uur in het biechthokje zitten, totdat zijn biechtvader gek van hem werd. Want Luther kwam met zonden waar die biechtvader nog nooit van gehoord had. Luther was zich zeer bewust van zijn zonden. En 5 jaar later, daar hebben we ook van gehoord, ging hij op reis naar Rome. Daar was hij aanvankelijk heel enthousiast over dat hij afgevaardigd was om namens het klooster naar Rome te gaan. Want hij dacht, daar heb je heel veel heilige plaatsen in Rome. En daar kan ik als het ware heel veel punten scoren op mijn geestelijke bankrekening. Maar in Rome was het vreselijk voor Luther. Hij zag daar hoe priesters naar de prostituees gingen. Hij zag daar hoe pastoors mensen uitbuiten. Geldklopperij. En het ergste was nog wel, het meest indrukwekkende voor Luther, dat hij daar in die kerk van Sint-Jan van Lateranen, daar die heilige trappen op ging. Die trappen waar de Heer Jezus opgegaan was. Zo luidt de legende toen hij naar Pilatus moest, dat Luther daar treden voor treden die trappen opging. En toen hij boven was, zei: wie zegt dat het allemaal waar is? Luther die begon te twijfelen. Er kwam twijfel daar in zijn leven. Het was nog niet zijn bekering, maar de Heere die leidde het allemaal zo. Daar begon iets, daar begon een verandering in zijn leven. Maar de werkelijke verandering, zijn bekering, kwam pas in 1519 in Wittenberg. Wittenberg was er voor een plaatsje. In de tijd van Luther was het een plaatsje van 2000 inwoners. Nog geen kilometer lang, moest bij de voorbereiding denken, nou, het zou Abbebroek kunnen zijn, je kan het daarmee vergelijken, zo groot was Wittenberg toen. Maar het was wel een bijzonder plaatsje. Want dat stadje, dat had Frederik de Wijze, de keurvorst, zeg maar de koning als het ware van Saksen, had dat uitgekozen, dat plaatsje, en had daar hele grote plannen mee. Hij wilde van Wittenberg een hele grote, bijzondere stad maken. Het is wel apart, moest ik eraan denken, dat het vaker gebeurt dat de Heere plaatsen uitkiest die in de ogen van mensen maar heel klein zijn. We gaan straks de adventstijd weer in. Bethlehem, ook zo'n klein plaatsje. Maar de Heere koos het uit ergens voor. De Heere is daar iets nieuws begonnen. De komst van zijn zoon. En dat zo werkt de Heere door de geschiedenis heen. Ook in een Wittenberg. En dat geeft natuurlijk ook hoop voor zo'n klein plaatsje als Abbebroek. Voor ons. Maar goed, Frederik de Wijze, die wilde dus van Wittenberg een bijzondere plaats maken. Een bijzondere stad. Hoe wilde hij dat doen? Hij zegt, ik ga daar een universiteit stichten. Een universiteit, en ik ga daar ook, moeilijk woord, een reliquarium stichten. Dat is een soort museum met allerlei bijzondere, belangrijke voorwerpen uit de Bijbelse tijd. Die hij daar als het ware tentoonstelde om pelgrims te trekken. Heel interessant moet dat voor die mensen zijn. Wat had hij daar allemaal? Nou, hij had wel 18.000 verschillende dingen. Naar eigen zeggen had hij een haar uit de baard van de Heer Jezus. Een beetje stro uit de kribbe waarin de Heer Jezus gelegen had. Nou, en zo kan je nog wel meer allemaal van dat soort voorbeelden noemen. Van dingen die hij daar had waarvan de mensen naar die stad Wittenberg zouden komen. Frederik had grote plannen. En op een goede universiteit, als je dat wil stichten, heb je natuurlijk ook goede leraren nodig. Niet waar? Dus wat deed Frederik? Hij ging in heel Duitsland rond met de vraag aan universiteiten en aan kloosters. Geef me jullie topwetenschappers en stuur hem naar Wittenberg. Nou, zo is Luther in Wittenberg gekomen, want dat was zo'n topwetenschapper in Erfurt. En zo kwam Luther vanuit Erfurt, het klooster, in het dorpje Wittenberg terecht. Vergelijk het maar met Amsterdam, de grote stad, moest hij naar het dorpje Abbenbroek. En hij kreeg een opdracht mee. Hij moest bijbelvakken gaan uitleggen, bijbelvakken gaan geven. En Luther was een man die goed nadacht en die dacht, ja, maar hoe leg je de Bijbel dan eigenlijk uit? Dat is een hele actuele vraag, wordt ook nu nog gesteld. Hoe lees je de Bijbel? En Luther die liep aan tegen de manier waarop in zijn tijd de Bijbel werd uitgelegd. Want de gangbare gedachte was, de betekenis van de Bijbel, dat is niet voor iedereen te begrijpen. Je moet daar heel bijzonder voor gestudeerd hebben om de Bijbel te kunnen lezen en te begrijpen. Ja, niet alleen gestudeerd op een universiteit of zo. Nee, je hebt ook een bijzonder geestelijk inzicht nodig. En dat heeft niet iedereen. Wie hebben dat dan wel? De geestelijken. De kardinalen. En de priesters. En uiteindelijk de paus. Die heeft het gezag om de schrift uit te leggen. En zoals de paus zegt wat het betekent, dan is dat wat het betekent. Die paus die was vrij om zijn uitleg te geven en dat is dan de betekenis van dat Bijbelwoord. En om die reden hadden heel veel mensen ook geen Bijbel. Alleen helemaal niet een Bijbel in eigen taal. Mensen konden trouwens meest van tijds niet lezen en als ze al konden lezen waren boeken ontzettend duur. Want de drukpers was nog maar net uitgevonden. Veel oude boeken die moesten overgeschreven worden. Trouwens, waarom zou je eigenlijk de Bijbel lezen? Als je het toch niet kan begrijpen. Je moet naar de kerk, de pastoor legt het wel uit. Ja, als iemand de Bijbel zelf toch las en tot een andere uitleg kwam dan wat de kerk leerde, dan wat de paus leerde, dan liep je het gevaar om uit de kerk gezet te worden. En dat is dan nog het meest vriendelijke wat ze deden. We hebben het bij Jan Hus gezien, je kon ervoor op de brandstapel terechtkomen. Als je vasthield aan je eigen uitleg van de Bijbel. En Luther die was een man en die zei, ja klopt dat allemaal wel. Een man die gaat onderzoeken. Die zei, je moet niet alles maar aannemen wat de mensen in de kerk zomaar zeggen. Je moet het zelf ook onderzoeken, zelf lezen, teruggaan naar de bronnen. Dat is een hele belangrijke les jongeren in het leven van Luther. Je moet niet zomaar alles aannemen wat ik hier zeg of wat welke dominee dan ook zegt. Nee. Je moet je Bijbel kennen en je Bijbel erbij openen en zeggen, ja staat het er wel wat hij zegt? Of verzint hij het er zelf bij? Dan mag je rustig op catechisatie vragen, dominee, waar staat dat dan? Dat zegt u nou wel. Is daar ook een Bijbelvers van? Kunnen we dat verder uitleggen? Het is zo belangrijk zelf je Bijbel te lezen, zelf je Bijbel te kennen. En niet dat afhankelijk te maken van de preken die je hoort. Luther was een man die zei, klopt dat allemaal wel wat de kerk zegt? Dat de Bijbel iets is, een boek is wat voor de geleerden is. Luther zegt, ja maar is toch ook niet door geleerde mensen geschreven? Petrus en Johannes waren toch gewoon vissermannen? En Paulus die schrijft toch zijn brieven aan de gemeente. En in de gemeente werden die brieven toch gewoon voorgelezen aan de kerkgangers. Waarom hebben mensen dan zelf geen Bijbel? Luther zegt, als je de Bijbel leest, moet je niet zeggen, wat zegt dan de pastoor ervan, of de priester, of de paus, of de dominee. Je moet vragen, maar wat wil de schrijver van dit Bijbelboek eigenlijk zeggen? En zo is Luther de Bijbel gaan lezen in de oorspronkelijke taal, het Oude Testament in het Hebreeuws, het Nieuwe Testament in het Grieks. En zo is hij de Bijbel gaan verkondigen in Wittenberg. En daarbij kwam hij tot de ontdekking dat er in de Bijbel heel andere dingen staan dan wat hij in de kerk geleerd heeft. En een van de belangrijkste voorbeelden daarvan, die vinden we in Romeinen 1. Waar Luther tot de ontdekking kwam. Maar de kerk leert dit heel anders dan dat het er staat. Romeinen 1, dan komen we bij de tweede gedachte. Romeinen, wat sola fide betekent in Romeinen 1. Romeinen 1 vers 17. Want de rechtvaardigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. Want de rechtvaardigheid van God. Luther zegt over die woorden, ik haat die woorden. De rechtvaardigheid van God. Waarom haatte Luther dat? Want Luther had altijd geleerd over Gods rechtvaardigheid. Dat God heilig is. Dat God rechtvaardig is. En dat daarom God zondaren straft. God kan geen zonde door de vingers zien. Maar hij straft iedere zonde. Elke onrechtvaardigheid in ons. Elke zondige gedachte die straft God. En hoe goed je je best ook doet als mens. En Luther deed vreselijk zijn best daar in dat klooster als monnik. Hoe goed je je best ook doet om God tevreden te stellen. Het lukt je toch niet. Bij die woorden de rechtvaardigheid van God dacht Luther aan een tiran. Aan een dictator, aan een God die van mensen iets vraagt waarvan je vooraf al weet, daar kunnen ze toch niet aan voldoen. En daarom haatte Luther deze woorden. En daarom haatte Luther God. En dat bracht hem nog verder in de problemen. Want Luther wist heel goed wat de eis van God was. Je zal lief hebben de Heere je God. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met al je krachten. Met heel je verstand. Luther die kwam helemaal vast te lopen hierin. Hij zei, ik haat God, maar ik moet hem lief hebben. Dat is Gods eis. En hoe meer Luther probeerde aan de wet van God te voldoen, hoe meer hij God ging haten. Luther zegt, ik haatte de God die zondaren straft. En hij werd van binnen kwaad op God. Hij zei, als wij arme zondaren al voor eeuwig verloren zijn door de erfzonde, dan worden we nu ook nog eens een keer afgeschrikt met de gedachte dat als we ons niet aan de 10 geboden houden, dat ons vreselijke straffen te wachten staan. Wat voor een ongevoelige tiran is deze God. Waarom bedreigt God ons met zijn rechtvaardigheid? Die rechtvaardigheid van God, hij werd er boos en hij werd er wanhopig van. Want dan zag hij die eisende God voor zich. Die van mensen vraagt wat ze niet kunnen. Luther's godsbeeld was volkomen verstoord door wat hij geleerd had in de kerk. En misschien is dat bij iemand van ons ook wel zo. Welk beeld van God heb je? Misschien wel net als Luther, die God die ver afstaat. En die iets eist wat je nooit of te nimmer kan geven. Iemand bij wie je het nooit goed kan doen. Maar bij wie alles altijd weer tekort is. Misschien had je wel een vader die zo was. Je kon je best doen, maar het was nooit goed. Nooit een compliment gehoord. Goed gedaan, jongen. En hoe hard je ook probeerde, er was altijd wel iets om aan te merken. En je bent al lang volwassen en je vader is misschien al jaren overleden. Maar je vader fluistert het als het ware nog in je oor. Je kan het niet echt goed doen. En nog steeds heb je daar last van. Telkens weer tekort. En het erge is, je plakt dat beeld van God, plak je zo op God de Vader. Die eisende God, die controlerende God, die strenge God. Zo was Luther ook opgevoed, het idee van een eisende God bij wie het nooit goed kan doen. Maar zo is God niet. Zo werd hij wel onderwezen, maar zo is hij niet. En de Heere heeft Maarten Luther daarvan verlost. Van dat beeld van God. Wilt u daar ook van verlost worden? Sommigen proberen daar zich vanzelf van te verlossen door bij de kerk weg te breken. Die strenge God, die keer ik de rug toe. Ik ga mijn eigen gang wel. God, ben er klaar mee. Dat gebeurt veel en dat gebeurt nog. Maar dat is niet de oplossing. Dan ga je voor God op de vlucht. Dat geeft geen echte vrede. Wat dan wel? De Heere heeft Maarten Luther op een andere manier verlost. Van de onrust, van dat geweten wat hem telkens aanklaagt. Van dat alles maar moeten en nooit genoeg. Van dat alles maar moeten en nooit goed. Hoe heeft de Heere Maarten Luther daarvan verlost? En nog belangrijker, want het gaat niet om Luther. Hoe wil hij jou en hoe wil hij u daarvan verlossen? Met Romeinen 1 vers 17. Want Luther ging lezen wat er staat. En wat staat er? Want de gerechtvaardigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. Luther ging niet lezen vanuit het systeem van de kerk. Maar de Heilige Geest gaf hem hier licht op. En dat werd zijn redding. Gelijk er geschreven staat. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Luther las het en Luther las het nog een keer. En hij las de context wat er omheen stond erbij. En hij zegt, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wacht eens even, gaat het hier wel over die eisende God? God die rechtvaardig is en staat te kijken of je het wel goed doet of niet? Nee, de rechtvaardigheid van God, dat wil zeggen de rechtvaardigheid die van God afkomstig is. God geeft als geschenk zijn rechtvaardigheid aan degene die goed zijn best doet. Nee. Aan degene die hard aan het werk is om God tevreden te stellen. Nee. Naar het klooster gaat om zijn leven helemaal toe te wijden aan God. Nee. God rekent rechtvaardig, zegt Romeinen 1 vers 17. Degene die gelooft. Degene die gelooft in de Heer Jezus Christus. Waarom de Heer Jezus Christus? Omdat alleen Jezus Christus een volkomen heilig leven geleefd heeft. Hij alleen heeft een leven geleid waarmee hij volmaakt gehoorzaam was. Een leven waar niets op aan te merken was. De Heer Jezus heeft altijd het juiste gedacht, het juiste gesproken, het juiste gedaan. Hij heeft precies volgens de wil van God geleefd. Hij is werkelijk rechtvaardig. Ga je naar de Heer Jezus kijken, ga je zijn leven onderzoeken, dan vind je niets wat onvolmaakt is. Jongeren, hoe hebben de fariseeën en de schriftgeleerden dat niet geprobeerd om iets te vinden waar ze de Heer Jezus op konden aanvallen. Om hem te kunnen aanklagen en te zeggen, zie je wel, we moeten hem doden, want hij heeft zonde gedaan. Maar het lukte ze niet. De hele nacht waren ze bezig in het huis van Caiaphas. De ene getuige naar de andere, maar er klopte niks van. Pilatus die zegt, ik vind geen schuld in hem. Jezus is volkomen onschuldig. Hij heeft een volmaakt leven geleid. En het evangelie is, als jij in Jezus gelooft, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Als jij in deze zonderloze Jezus gelooft, dan wordt die rechtvaardigheid, die zonderloosheid van Jezus, aan jou toegerekend. Dan kijkt God naar je, alsof jij dat volkomen heilige leven geleefd hebt. Dan, als God gaat oordelen, dan oordeelt hij niet meer op wat jij gedaan hebt, maar op wat de Heer Jezus gedaan hebt. En dan kijkt hij naar jou alsof je nooit één zonde gedaan hebt. Dan krijg je de rechtvaardigheid van God. Laat ik het proberen te verduidelijken met een voorbeeld. Dat is al een heel aantal jaar geleden, toen ik voor het eerst in Goede Reden moest preken. Ik ging daarheen vanuit Apeldoorn en vaak op dat soort zondagen waar je soms al drie preekbeurten had en veel reizen moest, nam ik een vriend mee en die reed dan voor mij. Die vriend die was wat ouder dan mij, dus zo half in de 40, ik was net 30. En ik zag er natuurlijk wat jonger uit dan hem en hij zag er iets ouder uit, dus mensen konden heel makkelijk denken dat het mijn vader was. En allebei hadden we een donker pak aan en hij reed, ik ernaast. En toen kwamen we daar aan in goede reden en de koster die kwam eraan en die sprak mijn vriend naast mij achter het stuur aan en hij zei tegen mijn vriend: "Ha, kandidaat Volkers, welkom, zet de auto hier, meneer." Die koster dacht, omdat die vriend van mij een zwart pak aan had, dat hij mij was. Ik zei natuurlijk tegen die vriend: "Hé joh, zullen we ze in die waan laten? Dan heb je hier mijn preek. Ga jij hem lezen, maak je dat ook een keer mee." Ik heb ook een keer preken. Nou, dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. En ik meende dat natuurlijk ook niet echt. Maar hij was niet mij. Maar die koster zag hem aan alsof hij mij was. Nou, dat is wat er gebeurt als jij in de Heer Jezus gelooft. Dan kijkt de Heer naar je. En dan ziet hij niet meer jou, je zondige natuur, je zondige daden, je schuld. Maar dan ziet hij de Heer Jezus. En dan gaat hij met jou handelen alsof jij de Heer Jezus bent. Jongens en meisjes, heeft de Heer Jezus zonde gedaan? Nee, hè? Dus als de Heer naar mij kijkt en ik geloof in de Heer Jezus, dan zegt de Heer: ik zie geen zonde. Nog een vraag. Zal God de Vader zijn Zoon straffen? Nee. Dat heeft hij al gedaan. En hij gaat dat niet opnieuw doen. Hij heeft zijn Zoon gestraft aan het kruis voor de zonde van de mensheid. Hij wordt niet opnieuw gestraft. Zijn offer was voldoende. Wie gelooft, die krijgt de rechtvaardigheid, dat heilige, dat volmaakte leven van de Heer Jezus toegerekend. Je bent niet zondeloos, maar je wordt zondeloos gerekend. Als God je in Christus aanziet, zal hij jou nog straffen? Nee. Andere vraag: houdt God van de Heer Jezus? Ja, de Vader houdt van de Heer Jezus. Nou, als hij jou in Jezus aanziet, dan houdt hij ook van jou. Omdat hij van Jezus houdt. Heeft God de Vader, de Heer Jezus, opdoen staan uit de doden? Ja. Maar zal hij dan ons ook niet, als hij ons in Christus aanziet, doen opstaan uit de doden? Ja, dat zal hij doen. Heeft God de Vader zijn Zoon verheerlijkt, een nieuw lichaam gegeven, dat nooit meer sterft? Jazeker, Johannes heeft dat lichaam gezien op Patmos in een visioen. Zal hij dan ons ook, als wij in Christus geloven en hij ons in Christus aanziet, ook niet dat verheerlijkte lichaam geven? Ja, want je bent door het geloof in Christus verbonden. Gemeente, het geloof verbindt ons met Christus. Door het geloof zijn we onlosmakelijk, eeuwig met hem verbonden. Je wordt één met Christus en alles wat van hem is, is van jou. Dat is de belofte die de Vader in het evangelie doet. Hoe krijg je deel aan Christus? Door het je best te doen? Nee, door te geloven in Jezus Christus. Door te geloven in hem alleen. Dat is de ontdekking, sola fide, door het geloof alleen. En dat maakt dat God volkomen anders naar mij kijkt. Door het geloof ziet God niet mij meer en mijn zonde, maar hij ziet Christus. En wat van Christus geldt, geldt ook van mij. Wat een ontdekking was dat voor Maarten Luther toen hij Romeinen 1 vers 17 las. Toen hij dit ging begrijpen, was God niet meer die tiran. Die eisende God bij wie je het nooit goed kan doen. Nee, weet je wat Luther zei? Luther zei, en dan citeer ik het even, toen ik dit begreep, voelde ik dat ik opnieuw geboren werd en dat de deuren van het paradijs openzwaaiden. Ineens zag ik de hele Bijbel in een ander licht. Die woorden, de rechtvaardigheid van God, waren niet meer de woorden die ik haatte, maar die ik lief kreeg. Want het is de gerechtigheid waarmee God mij bekleedt. Luther's leven veranderde volkomen toen hij ging geloven in Jezus Christus, de God die hij eerst haatte. Omdat het die eisende God was, die ging hij lief hebben toen hij zag: het is de gevende God. Want God geeft door Jezus Christus wat we zelf niet kunnen verdienen, waar we nooit aan kunnen voldoen. Het is sola fide. Breng ons bij de derde gedachte. Sola fide, de betekenis daarvan hebben we gehad in Luther's leven, in Romeinen 1. maar nou in ons leven? Hoe zit het nou met ons? Ben jij al tot die ontdekking gekomen? Dat die ontdekking gekomen, dat had je best doen, dat je daarmee voor God niet rechtvaardig wordt. Maar dat je alleen door Jezus Christus gered wordt. En dat er geen andere manier is. Ja, zeg je, maar niet iedereen is als Maarten Luther. Dat is ook zo. Maarten Luther's weg is niet precies dezelfde weg als ons. Maar die ontdekking dat het door het geloof alleen is, dat zal iedere gelovige beamen. Die leren dat. Sola fide, door het geloof alleen. Solus Christus, door Christus alleen. Sola gratia, door genade alleen. Ja, maar ik doe nog zoveel zonde. Ja, dat is ook zo. Weet u wat nou het mooie is? De opstellers van de catechismus kennen die bezwaren ook. En ik kan het allemaal voor u uit gaan leggen, maar we kunnen het beter gewoon nog eens nalezen. Hoe hebben onze vaderen dit verwoord in vraag en antwoord 60? Daar wordt gevraagd, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hoe word je nou rechtvaardig voor God? Hoe komt het nou goed tussen God en jou? En het antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En wat ik nou het mooie vind in de catechismus, is dat ze daar niet een punt zetten. Nee, de catechismus die gaat de bezwaren opnoemen. Alleen door het geloof in Jezus Christus, zodat al is het dat mijn geweten mij aanklaagt. En wat zegt mijn geweten dan? Dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd heb. En dat ik geen enkel gebod daarvan gehouden heb. Ja, en dan gaat het nog verder. En dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Maar God, zo gaat het dan verder. Maar God, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, zonder dat ik iets daarvan kan verdienen. Uit louter genade geeft hij mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Dat schenkt hij mij en dat rekent hij mij toe. Alzo. Nee, excuus. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, al had ik al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Uit genade wordt aan mij die volledige betaling van zonde en die volledige gerechtigheid en heiligheid van Christus toegerekend. En God ziet mij nu aan alsof ik nooit zonde gedaan had. Sola fide, wat Christus voor mij gedaan heeft, dat neem ik in geloof aan. Punt. Alleen door het geloof. Punt. En wat bedoel ik met punt? Het is alleen door het geloof en niets anders erbij. Niet door puntjes te verzamelen, puntjes van zondekennis verzamelen. Puntjes verzamelen van mag ik er af en toe mag ik er wel iets van merken. Puntjes verzamelen van ik heb toen en toen dit en dat ervaren en daarom mag ik wel wat hoop hebben dat. Geloof is geen optelsom van puntjes die we verzamelen bij onszelf. Geloof is amen zeggen op alles wat Christus gedaan heeft. Niet bij jezelf, maar bij hem gaan kijken en beginnen. Amen zeggen op wat het evangelie van Christus zegt. Heb je dat al gedaan? Amen gezegd op alles wat Christus gedaan heeft. Jezus Christus heeft in mijn plaats een volkomen rechtvaardig leven geleid. Amen. Jezus Christus heeft in mijn plaats alle geboden van God volbracht. Amen. Hij heeft in mijn plaats geleden voor mijn zonde. Amen. Hij is gestorven voor mijn zonde. Amen. Hij heeft de straf voor mijn zonde gedragen. Amen. Hij is opgestaan uit de doden. En daarom zal ik ook eens opstaan uit de doden. Amen. Hij is verheerlijkt en hij heeft een lichaam dat volmaakt is. En daarom zal ik straks een verheerlijk lichaam krijgen. Jezus Christus heeft alles verworven. En hij deelt het uit Niet aan iedereen die zijn best goed doet. Niet aan iedereen die daar naartoe werkt. Nee, aan ieder die het maar geloven wil. Hij deelt het uit. Uit enkel genade. Amen zeggen op het evangelie. Zegt u daar amen op? Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 76, vers 4 en vers 5. 76, 4 en 5. Laten we samen de Heere danken en bidden. Hemelse Vader, wij danken u deze avond. Nu we aan het einde gekomen zijn van deze korte serie over de kern van het evangelie. Sola fide. Heere, dat is zo'n geweldig geheim. Zoiets geweldigs dat wij niet onszelf naar boven, naar de hemel hoeven te werken. Dat wij zelf geen puntjes bij elkaar hoeven te schrapen. Geen bedevaart hoeven te doen en reliquieën moeten bezoeken of naar Rome moeten gaan of waar ook al heen. Maar dat het evangelie is dat Jezus Christus naar ons is gekomen. En voor ons alles volbracht heeft. Wat wij niet volbrengen konden. O Heere, wat een geweldig evangelie en wat is het heerlijk om te zien hoe u door de eeuwen heen dat evangelie bewaard heeft en doen verkondigen. En dat in zulke donkere tijden als waarin die mens Maarten Luther leefde, dat evangelie hebt in het licht heeft gesteld. Door zijn dienst. En Heere, dan hoeven we hem niet te aanbidden, want hij was een man. Als wij, een mens als wij, we zien in zijn leven ook veel duistere zijden. Maar u hebt hem toch ondanks dat willen gebruiken. Ja, wat een wonder, Heer. U gebruikt mensen om het evangelie te verkondigen. Om zelf aan uw eer te komen. Heer, dat evangelie ons nooit meer loslaat. En dat we het vanavond mochten omhelzen. Om ons leven lang vast te houden. En u de lof te zingen. Ja, te mogen zingen. Het elkaar toe te mogen zingen. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Heere, dat we zo uw lof mogen zingen. Om dat grote werk wat u aan ons geeft. Uit louter genade. Door de Heer Jezus Christus. Gaat u met ons mee de nieuwe week in. U weet alles wat ons te doen staat. Welke taak u op onze schouders gelegd heeft. U weet welke ontmoetingen we zullen hebben. U weet het als we misschien naar het ziekenhuis moeten voor een onderzoek. Of een gesprek hebben waar we erg tegen opzien. Maar Heere, mogen toch weten dat wie in u gelooft nooit alleen gaat. Maar dat u belooft, Heer Jezus, zie ik ben met u alle dagen. Heere, zo mogen we toch ook weer heen gaan. Ons geborgen wetend achter het bloed van de Heer Jezus Christus, die u altijd hoort. Amen. Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.